We zitten als gemeente zitten we in een fase, is al vaker gezegd, een fase waarin we voelen dat God iets aan het doen is. En afgelopen vrijdag waren we met de oudsten, zaten we om het bed van Gert-Joop heen. Dat was even wennen. En we zaten natuurlijk grapjes te maken. We zaten om het bed van hem heen en we hadden het over wat dingen die speelden in de gemeente. Ook wat reacties die we krijgen naar aanleiding van wat we voelen dat God aan het doen is hier in de gemeente. En ook gewoon wat terugkoppeling doen voor God. Wat horen jullie? Wat zijn de geluiden? En ook kijk het in je eigen hart. Want we willen heel graag willen we het leven van God vasthouden. En kijk, wat is hij aan het doen? En we willen daar heel graag, we willen zijn leiding daarin ervaren. En heel voorzichtig zijn met er zelf een sturing aan te geven. En ik betrapte mijzelf daar ook wel een beetje op. Dat ik wilde eigenlijk wel graag wat God aan het doen was. Wilde ik toch eigenlijk wel graag heel concreet gaan maken. Het liefst zou ik zeggen, dit is de doelstelling, of dat zijn de focus points, of dit zijn dat. En dat is niet altijd verkeerd. Maar we waren met elkaar waren we in gesprek en toen kwamen we erachter. Zij op een gegeven moment zei, ik denk dat het Gert-Joop was die het zei, of Max, ik weet het niet meer. Maar die zei van, laten we gewoon even teruggaan naar het begin. Waar is het begonnen? En laten we kijken, wat is nu onze rol als gemeente? Wat is nu onze rol als leiders van deze gemeente? Wat vraagt God op dit moment van ons? Om te zorgen dat we de focus oké houden. En daar praten we met elkaar over. En ik wil er toch graag iets over zeggen. We hebben gezegd van, weet je, we gaan het delen met de gemeente. Juist ook omdat we merken dat sommige mensen met het idee leven dat er een enorme groeigolf aankomt. Dat er andere dingen gaan gebeuren. Weet je, wij hebben verlangens als oudsten. Behoorlijk veel verlangens. En ik denk net als iedereen in zijn relatie met God heb je verlangens. Maar als God iets aan het doen is in je leven, betekent dat niet altijd dat hij het antwoord geeft op specifiek dat verlangen. Wat jij op dat moment hebt. Dat is niet hoe God altijd werkt. Weet je, God zegt, ik geef je verlangens in je hart. En dat betekent ook niet dat ze nooit zouden uitkomen. En misschien zijn ze onderdeel van wat God aan het doen is. Maar op het moment dat we gaan focussen op onze eigen verlangens, dan kunnen we met elkaar missen wat God aan het doen is. Een tijdje geleden vertelde Gert-Joop, was hij in gebed met God. Hij was aan het wandelen. En hij ontving van God, positioneer jezelf voor invloed en voor uitbreiding. En wat is dat dan? En niet lang daarna kreeg hij de volgende tekst. Dat staat in Jesaja 54, de eerste verse. Juich, Jeruzalem, juich. En die tekst ontving hij omdat hij God een vraag stelde. Hij zei, Heer, als wij wisten dat u nieuwe mensen aan onze gemeente zou gaan toevoegen, welke stappen moeten wij als leiders en als gemeente, als één groep, als een leger of als een kudde of zeg het maar als een familie, wat moeten wij dan doen? En daar kwam het volgende antwoord op. Juich, Jeruzalem, juich. Jesaja 54. Onvruchtbare vrouw, je hebt niet gebaard, je hebt geen weeën gehad, maar je schreeuwt het uit van vreugde. Want jij, verlaten vrouw, je zult rijk zijn aan kinderen. Rijker dan de vrouw die een man heeft. Zet je tent ruim op, vergroot je tent, span de tentdoeken wijd uit en wees er niet zuinig mee. Verleng de touwen, sla de pinnen vast. Je zult je grenzen verleggen naar zuid en naar noord. Je zult kinderen verjagen, de vreemden, je kinderen verjagen de vreemden en bevolken de verlaten steden. En we zeiden vrijdag tegen elkaar, het gaat ons er niet per se om dat we groot worden. Maar het gaat ons wel om invloed. Wij willen graag als gemeente invloed hebben in persoonlijke levens voor mensen die nog gaan komen naar de gemeente toe. Maar ook gewoon hier in Hardenberg. Zo is de kerk bedoeld. Als we kijken in handeling, dan is het een kerk met impact. Het is niet zomaar een kerk. De kerk had invloed omdat de heerlijkheid van God daar in die kerk is. En dat is waar we naar streven. En we zeiden van, het gaat ons niet per se om het groot worden, fysiek groot worden. Het gaat niet per se om een groter gebouw of een grotere ruimte, alhoewel we natuurlijk verlangens hebben met elkaar. Waar het in de kern om gaat in deze fase, is dat we gehoor willen geven aan datgene wat God tot ons gesproken heeft. God geeft richting. En wij willen kijken, hoe kunnen wij onszelf, hoe kunnen wij ons met elkaar zo positioneren dat we niets gaan mislopen van wat God aan het doen is. En dat is de fase waar we met elkaar in zitten. En ik merk aan mezelf dat ik dat heel graag concreet wil maken. Maar ik denk dat overgave is dat we zeggen, wij positioneren ons. Wij organiseren die woensdagavonden niet voor niets. We doen de, De tocht door Nehemia, waar we vanmorgen verder mee gaan, doen we niet voor niets. We positioneren ons hart. We stellen ons hart open. We kijken naar onszelf. Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Wij kijken naar de gemeente. Wat hebben we nodig? En we zitten in een fase van positioneren. En ondanks dat we zo graag de dingen concreet willen maken, moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Laten we het concrete gedeelte aan God overlaten. Dat is wat we noemen vertrouwen. Laten we het concrete wat God wil doen, wat hieruit gaat komen, laat dat in Gods handen liggen. En wees bezig met het proces. Weet je, wij mensen zijn heel erg gefocust op het resultaat vaak. Want als we een resultaat hebben, dan gaan we een stapje omhoog en zijn we weer een stapje dichterbij. Maar God doet de dingen vaak, de veranderingen die nodig zijn voor het resultaat, die doet hij in het proces. En daar zitten we met elkaar in. En ja, we willen dat graag concreet maken. En ja, we hebben zeker als leiders van deze gemeente, echt, we hebben verlangens waar we van dromen. Maar we zijn voorzichtig. Want we willen niet dat mensen die verlangens gaan nemen als we gaan nu daar naartoe. En dat maakt, en in de geestelijke wereld, dat dingen soms misschien wat vaag lijken te zijn. Maar ik wil je uitnodigen, doe mee aan het proces. En laten we de invulling aan God overlaten. En op die woensdagavonden gaan we een aantal dingen bij langs. We beseffen dat heel veel mensen uit andere gemeentes komen. Dat beseffen we. Als we om ons heen kijken, dan zien we veel mensen. We zien eigenlijk in de achtergronden van mensen zien we tientallen denominaties vertegenwoordigd. En dat is fantastisch. Maar je voelt het wel aankomen. Het is soms ook complex. En dat mag ook. God brengt ons hier tezamen, hier in de wegwijzen. Maar wat nodig is op die woensdagavond is dat we een aantal principes, wat wij noemen de pinnen, dieper de grond inslaan. En ik maakte gisteravond een grapje, want ik belde Gert-Joop nog eventjes. Ik zei van, Gert-Joop, heb je niet een paar van die pinnen in je enkel zitten? Ik zeg, dat betekent dat we alvast een deel van de profetie kunnen wegstreven. Maar het gaat om de woensdagavond, dan gaat het om die principes die we met elkaar gaan omarmen. En om je een beetje op weg te helpen, waar heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld, hoe bouwt God zijn kerk? Wat is de rol van de vijfvoudige bediening daarin? Wat is de rol van het lokaal leiderschap? Hoe werken Gods gezagsstructuren? Hoe worden gaven gezien en geboren in een gemeente? Welke verantwoordelijkheid voelen wij? Wat is onze rol als leiders en om je te helpen daarmee? En als leiders heb ik het niet alleen over oudsten, maar leiders in de brede zin. Wat is onze rol daarin? Hoe laten we die dingen groeien? Hoe geven we tijd aan het proces en niet alleen aan het resultaat? Wat is de rol, de functie van connectgroepen? Hoe kun je meedienen in een gemeente? Hoe kun je meebouwen in een gemeente? En zo zijn er zoveel van die dingen die we met elkaar bespraken. Afgelopen woensdag zo mooi, toen we het hadden over die tekst uit Korinthe. Over het apostolische invloed in een gemeente. De profetische invloed. Hoe dat eigenlijk een veilige sfeer creëert voor alles wat daarna gaat komen. Fantastisch. Dat zijn dingen die zijn zo waardevol. En als we dat niet pakken met elkaar, dan denken we allemaal een andere kant op. En een van de doelstellingen die wij nu hebben, en die is wel concreet, herhaal die principes, positioneer de gemeente. En onze vraag aan iedereen is, positioneer je hart. Zet die tent ook wagenwijd open en vraag God, wat is mijn plek in dit geheel? Vraag je leiders, wat is mijn plek? En als je iets hebt waarmee je altijd loopt in je hart, kom daarmee. Want wij verlangen ook naar bepaalde dingen. Maar hoor ons, we maken ze bewust niet concreet. Dat is voor ons een proces in vertrouwen. God gaat het concreet maken. En dat is een spannend avontuur. Wil je daar aan meedoen? Dat is de grote vraag. We gaan beginnen aan Nehemia 4. Ik werd vanmorgen al bemoedigd door Kees. Die zei van veel succes met Ezechiël 4. Die grappen maken. Ik was zo gefocust. Dan wou ik bijna zeggen, we gaan naar Ezechiël 4. Maar we gaan naar Nehemia 4. En ik was van de week, was ik aan het lezen in het boek. Ik probeer ook wat vaker terug te gaan naar het boek. Ook gewoon lekker eenvoudig geschreven. Maar op een gegeven moment kwam ik er niet uit. Ik denk, wat is dat toch? En toen pakte ik toch maar weer de herziende statenvertaling uit. En dacht ik van, oh, maar er staat toch echt wel wat anders. Ik heb hier Nehemia 4. We hebben gezegd tegen elkaar, we gaan een reis maken hier in de gemeente door Nehemia. Waarom? Weet je, Nehemia, maar ook Ezra, dat zijn twee boeken die eigenlijk een blauwdruk vormen voor de bouw van een gemeente. En als we daar met elkaar op in gaan zoomen, en vandaag pakken we hoofdstuk 4 eruit, dan gaan we zien dat daar een aantal dingen gebeuren die ook zo zijn plaats hebben in de gemeente. Een heel aantal dingen. Wat ik al zei, het is als het ware een blauwdruk van de bouw van een gemeente. En in Nehemia 4, het hoofdstuk staat bekend om strijd. Er is strijd gaande om de bouw van Jeruzalem. Nehemia die komt om de muur te bouwen, die ondervindt heel veel strijd. Tegenwerking, mensen die het anders willen. Leiders die zeggen van, oh, we trekken het niet meer. Mijn mensen trekken het niet meer. Hoe stuur je dat dan aan? En Nehemia was een man die heel dicht bij God leefde. Dat zie je in alles, want elke keer in tijden van crisis, dan gaat hij terug. Zoals Mozes de tent inging, zo gaat Nehemia gaat terug. En hij zoekt God, hoe nu verder? En Nehemia was een man, hij werd geraakt. We hebben het gelezen, we hebben het gehoord van Gert-Joop. Hij diende in de hof van de koning. En op een dag kreeg hij te horen van een van zijn broers dat de muur nog steeds niet was herbouwd. En hoe kon dat? Dat trof hem in zijn hart. Waarom? Omdat Ezra jaren daarvoor al heen was gegaan naar de stad Jeruzalem. En Ezra die had als rol om de tempel weer te bouwen. En eigenlijk de tempeldienst weer in werking te doen treden. Maar daar zou het niet alleen bij moeten blijven, want die muur was nodig om de stad te beschermen. Om het hart van aanbidding te beschermen. En toen Nehemia de koning diende en zijn vrienden die kwamen, dan trof hem dat in zijn hart. Wat is de muur nog steeds niet herbouwd? Ligt het nog steeds in puin? En waarschijnlijk zag hij het beeld van zijn stad waar hij zoveel van hield voor zich. En de koning zei op een gegeven moment zelfs, ik zie je harten zeer bij jou. En het was niet gepast om in het bijzijn van de koning een verdrietig gezicht te hebben. Dan moest je blij zijn, dan moest je smilen. Dan moest je laten zien dat het goed ging. Een beetje het Facebook van de jaren, nou noem maar op. Maar hij had harten zeer en de koning was getroffen door het hart van God had het hart van de koning getroffen, waardoor hij zag wat er in Nehemia omging. En Nehemia die werd vergezeld door generaals en door andere ridders en strijders en geef ze maar een naam. En zo ging hij naar Jeruzalem toe. De koning bewoog het, of onze koning bewoog het hart van de koning. En hij liet Nehemia gaan om in zijn rijk Jeruzalem opnieuw te doen bouwen. Om de muren op te bouwen. Maar daar op dat strijdtoneel, daar werden al twee namen heel snel zichtbaar. De naam van Sanballat en de naam van Tobia. En vandaag gaan we met elkaar zien dat deze twee mannen een heel bijzondere rol in Nehemia hoofdstuk 4 hebben. Of eigenlijk in de geschiedenis van de herbouw van de stad. De tempel, maar ook de muur. Laten we met elkaar eens lezen Nehemia de eerste drie verzen. Het gebeurde, en ik lees uit de herziende statenvertaling. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij Nehemia en zijn mannen de muur wilden herbouwen. Dat hij in grote woede ontstak. En hij raakte zeer geërgerd. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria. Wat doen die zwakke Joden? Waar zijn ze mee bezig? Denk je nou werkelijk waar dat jullie zomaar je gang kunnen gaan in dit rijk om een stad te kunnen herbouwen? Denken ze werkelijk dat ze zomaar hun gang mogen gaan? Gaan ze weer offers brengen? Gaan ze weer offers brengen? Wat denken ze wel niet? Alsof daar kracht in zit. Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Kom op man, zie je niet hoe groot die klus is? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken? Hoewel de stenen verbrand zijn. Bizar hè? Daar waar een aantal mannen het verlangen hebben en het hart van God hebben gehoord en geraakt zijn in hun hart om weer te bouwen aan een stad van zoveel betekenis. Dat de mensen om hen heen staan die hun gewoon voor gek verklaren. Dat ze bespot worden, dat ze worden uitgescholden. Dat ze belachelijk worden gemaakt. Ze worden gewoon vernederd, gewoon gekleineerd. Er was iets gaande in die stad. Er was intussen tijd dat de Joden weg waren gegaan in ballingschap, waren er andere invloedssferen ontstaan. Er waren andere mannen op gaan staan die belang hadden, die invloed hadden. Die krachtig waren en die sterk waren. Jeruzalem lag in puin. Ezra was er al geweest. De tempeldienst was een beetje hersteld. Maar het had nog steeds geen kracht. Het functioneerde nog steeds niet zoals God het bedoeld had. En dan zie je daar de man Sanballat. En niet alleen Sanballat, ook Tobia was daar aanwezig. En Tobia was een vriend geworden van de hoge priester. Mijn vraag was, waarom is het Ezra niet gelukt om in al die jaren de tempel en de muren op te bouwen? Hoe is dat zo gekomen? Want hij was daar nogal een tijd. En als we nagaan dat de muur, ik dacht in 52 dagen is herbouwd, waarom was het Ezra niet gelukt? Waarom was de stad niet hersteld in zijn pracht en zijn praal? Waarom was de heerlijkheid van God nog niet neergedaald in die stad? Wat was er aan de hand? Welke invloeden speelden daar, waardoor het werk van God werd verhinderd? En als we Nehemia hoofdstuk 4 lezen, dan zien we eigenlijk dat het strijdtoneel om de stad heen er alles aan te doen is om de stad niet tot bloei te laten komen en niet zijn oorspronkelijke positie te laten innemen. Maar als we willen begrijpen waarom de tempel nog steeds niet liep, de tempeldienst nog steeds niet in zijn volheid plaatsvond en de muur nog steeds zo aan diggelen lag, dan moeten we gaan kijken naar de mannen van invloed op dat moment. En dat zijn twee bijzondere mannen, Sanballat en Tobia. Het is interessant om te kijken naar de betekenis van de naam van Sanballat. Sanballats naam betekent namelijk kracht en sterkte. Kracht en sterkte. Sanballat, daarvan weten we dat hij zeer waarschijnlijk, we weten dat niet met 100% zeker, maar dat hij een Samaritaan was en geen Jood. Zijn naam betekent kracht en sterkte. En juist daarom is het interessant. Maar wat was er aan de hand? De dochter van Sanballat was getrouwd, en nu komt-ie, met de kleinzoon van de hoge priester. De vijand, de man van invloed, die continu kon voorkomen dat de tempel wederom opgebouwd werd, had zich in familiekringen verbonden aan het hoge priesterlijk geslacht. De kleinzoon van Eliasib, de hoge priester van dat moment. De kleinzoon was getrouwd met de dochter van een man van invloed. Maar de invloed die hij had, kwam niet ten goede van de opbouw van Jeruzalem. En hier zie je een belangenverstrengeling op gang komen. Hier zie je dat een van de dierbaren van de hoge priester nu nauw was verbonden aan de vijand van Jeruzalem. En dan is het interessant om te zien dat Sanballat betekent kracht en sterkte. Want door deze relatie had hij invloed gekregen op het bouwwerk van Jeruzalem. En had hij weggehaald de kracht en de sterkte van Jeruzalem. Hij had zijn naam betekenis gegeven, maar op een verkeerde manier. Sanballat, die betekent kracht en sterkte, wandelde in zijn eigen kracht en sterkte. Maar wist ook de kracht en de sterkte van Jeruzalem af te nemen. Sanballat. En Sanballat was niet de enige die hier een rol speelde. Hij was niet de enige die in staat was om het Jeruzalem te verzwakken tot een beetje puin. Waarin mensen rondliepen die wisten dat ze geroepen waren door God, maar die niet in staat waren om een gehoor aan te geven. Die continu worstelden met hun omgeving die hun gevangen hield. Sanballat had zijn naam eer aan gedaan, op een verkeerde manier, ten koste van de wederopbouw van Jeruzalem. Maar de situatie wordt nog pijnlijker, want er is een tweede man op het toneel, al die jaren al. En zijn naam is Tobia, de Moabiet. Hij had een haat voor de stad. Hij had een haat naar de Joden toe. Hij wilde niet dat het bouwwerk Jeruzalem, dat de muren, dat de stad weer identiteit zou krijgen, dat de stad weer teruggebracht zou worden in zijn invloed, dat het zijn invloed weer zou krijgen die het van oorsprong had. De stad waar de heerlijkheid van de Heer in rust, waar de tempel van de Heer te vinden is. En geloof het of niet, maar deze Tobia was een vriend geworden van de hoge priester. Misschien gaan je ogen langzamerhand open nu. De dingen die hier gebeuren, de reden dat God niet tot zijn recht kwam in Jeruzalem, de reden dat vandaag de dag mensen nog steeds zitten waar ze zitten en God niet tot hun recht komt in hun hart. De reden dat gemeenten soms blijven die ze zijn in kracht. Jeruzalem kon niet groeien door verkeerde relaties. De wederopbouw van de stad vond niet plaats. Harten werden niet opgebouwd. De tempeldienst lag en er gebeurde maar weinig. Omdat ze relaties waren aangegaan met mensen waarvan God had gezegd, niet doen, nooit doen. En niet omdat ik je geen liefde gun, niet omdat ik je geen plezier gun, niet omdat ik niet wil dat je kunt genieten van je leven, maar omdat ik niet wil dat jij beperkt wordt in je leven. Ik wil dat je hart een plaats van vrijheid is. Ik wil dat je hart een plaats van vrijmoedigheid is. Ik wil dat je hart mij dient in volle overgave, in volle vrijheid, in volle toewijding. Omdat ik weet dat daar jouw geluk ligt en daar jouw vrede en jouw werkelijke vrijheid. Israël was relaties aangegaan, waardoor de kracht Gods was geroofd uit hun midden. En dan de naam Tobia. Wat betekent de naam Tobia? God is Yahweh. God is Yahweh. Hoe moet het voor de hoge priester zijn geweest? Als hij zijn dienst wilde doen en hij is zich bewust van zijn vriendschap, Tobia, de man die zijn vriend was geworden. En hij wilde de tempeldienst doen en in zijn achterhoofd wist hij, mijn beste vriend veracht wat ik doe. Mijn beste vriend haat wat ik doe. Weet je wat Tobia had gedaan? Deze man had ook zijn naam waarheid doen laten worden. Want wie van de mensen in de tempel konden nog langer in vrijmoedigheid roepen, Yahweh is mijn God. En waarom denk je dat dat zo is? Als je verderop leest in dit hoofdstuk, dan kom je achter een schrijnende situatie. Want deze Tobia, geloof het of niet, je kunt het vinden in hoofdstuk 13. De hoge priester had deze man, die het werk van God haatte, een kamer gegeven in de voorhof van de tempel. Zo complex was de situatie geworden. Zo nijpend en zo pijnlijk. Zo lastig om in vrijmoedigheid te wandelen. Als het hart van de stad of je eigen hart, als je dingen toelaat waarvan je weet of relaties toelaat en zo dichtbij laat komen dat ze van invloed zijn op jouw relatie met God. Hoe kon deze hoge priester God dienen in de tempel als er in de voorhof een vriend van hem zat die het werk van God haatte? En dat is niet het enige. Weet je in wat voor kamer die zat? Hij zat in de voorraadkamer, daar waar de tienden van het volk werden gebracht. Daar waar de wierook werd gebracht, de spijsoffers. Daar waar alles werd klaargelegd, zodat het volk Israël zijn diensten kon houden. Kon offeren, ze konden op die manier het reukwerk zijn. Ze konden doen waar God hun voor geroepen had. En alles was geroofd. Want de vriend van de hoge priester zetelde in de voorraadkamer van God. Van het hart van Jeruzalem. Man, dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Lieve mensen, er ligt kracht in het brengen van offers. Als je ziet dat je broer of zus door een dal heen gaat, of het financieel lastig heeft, of als je zelf gewend bent om 3 keer per jaar op vakantie te gaan, maar je weet dat er iemand naast je zit op zondag die het niet kan rooien, die het niet bij elkaar kan brengen. Er ligt kracht in een offer. Er ligt kracht aan wat je geeft aan de gemeente, aan tijd, aan liefde, aan geld. De duisternis had het voor elkaar gekregen om in de voorraadkamer van de tempel iemand neer te zetten die voorkwam dat het volk nog langer offers bracht. Er werden geen offers meer gebracht. Sanballat, weg is de kracht van God. Tobia, maar Yahweh is God, is goed. Het was verdwenen. Het volk kende geen vrijmoedigheid meer. En er ligt kracht in vrijmoedigheid. Het volk kende geen kracht meer. De heerlijkheid van God was niet op die plaats. Een tijdje terug sprak ik een jongen op school. En ik vond het zo'n pijnlijke situatie. Een jongen met een hart voor God. Een jongen met een hart voor God. En die gast die wist wat God met hem en zijn leven wilde doen. Hij had een gave van God gekregen en zijn verlangen ging er naar uit. Maar toen de stormen van het leven zich aandienden, toen het thuis niet lekker liep, toen het in de gemeente even een tijd van chaos was, dat kan ook in een gemeente gebeuren, net zo goed als in een gezin. Toen de verwarring was, zoals we hier lazen, want dit was het doel van Sanballat, breng verwarring in Jeruzalem, breng verwarring in de kerk. Toen trok deze jongen niet meer. Zijn veilige thuisbasis en zijn kerk, zijn veilige thuisbasis, voelde niet langer meer veilig aan. En hij besloot dat geloven ook wel alleen kon en dat je daar helemaal geen kerk voor nodig hebt. Dat je daar geen vrienden voor nodig hebt die je helpen om de goede strijd te strijden. Om die je gewoon helpen om je focus correct te hebben. Hij dacht dat het zo ook wel kon. En na enige tijd trof hij een dame die het geloof niet zo serieus nam. En die relatie werd serieuzer en serieuzer en serieuzer. En toen ik met hem sprak, ik zeg van waar is gebleven datgene wat God in je hart heeft gelegd? Ja, het zit er nog wel. Het zit er nog heel diep. En ik helde thuis in mijn hart om de situatie. Weet je waarom? Omdat hij door de verkeerde relaties gevangen zat. En God niet het werk in zijn hart en zijn leven kon doen waar God zo naar verlangt. Hij had zichzelf door het aangaan van verkeerde relaties, had hij zichzelf opgesloten in een relatie waar hij niet meer uit kon. Hij was een gevangene. Hij kon eruit stappen, dat kon hij altijd. Maar hij zat vast. God kon niet langer doen in hem waar hij zo naar verlangde. En natuurlijk blijft God in zijn hart werkzaam, want ik zag dat het knaagde aan zijn hart. Maar ik zag ook het verdriet. En ik denk, man, wat is het belangrijk. Afgelopen zondag was ik hier niet. Ik sprak op een mannenweekend hier in de bossen, op de Oldemeijer. En een van de dingen die ik daar gezegd heb, zorg dat je de juiste mannen om je heen hebt staan. Zorg dat je mensen om je heen hebt staan, geestelijke vaders of moeders. Geestelijke vrienden of vriendinnen die je helpen om het juiste te doen in je leven. Helemaal wanneer je leven nog zo open ligt en jouw leven nog alle kanten op kan gaan. De relaties die je aangaan zijn mega belangrijk. En liefde maakt soms blind. Vaak, misschien wel altijd. En dan heb je een nuchtere mens om je heen nodig waarvan je weet, die hebben het beste met mij voor. Die jou helpen om de juiste dingen te zien. Ik vertel je vanmorgen niet dat je geen relaties aan moet gaan, vriendschappelijke relaties met ongelovigen. Want ik geloof dat het zendingsveld daar ligt. Maar we zeggen altijd, de basis ligt in gelovige vriendschappen. Daar zou je basis moeten liggen. Wil je de vrijmoedigheid van je eigen hart beschermen? Wil je kunnen blijven uitroepen, mijn God is Yahweh. Hij is koning, hij is krachtig en mijn kracht ontvang ik van hem. Waak dan over je hart. En dan denk dan goed na wat je doet. De kracht van het volk en de vrijmoedigheid van het volk werden geroofd door het aangaan van verkeerde relaties. En dan komt Nehemia en die komt de muur bouwen. Maar wat is het effect van een muur als de indringer al binnen is? Wat is het effect van het bouwen van een geweldige muur als de vijand al in je hart zit? Of als de vijand al in de voorhof van de tempel zit, in de voorraadkamer? En we zien later in Nehemia dat Nehemia ze eruit stuurt. Weg. De plaats van God, deze plaats, lieve mensen, is een plaats van aanbidding. De ruimte waar je vanmorgen bent is een plaats van aanbidding. Een plaats waar veroordeling geen ruimte heeft. Een plaats waar schaamte geen ruimte heeft. Maar de liefde van God zal triomferen over iedere situatie. Dat is wie we zijn met elkaar. Ondertussen vordert de bouw. En Sanballat en Tobia, die gasten, die trekken het niet meer. Elke keer als ze zien dat de bouw vordert, dan raken ze niet alleen in paniek, ze worden kwaad en niet een beetje kwaad, ze worden helemaal lyrisch. Ze worden helemaal gek van wat er aan het gebeuren is. Want de stad is begonnen aan de reis van de opbouw van zijn identiteit. De stad krijgt weer muren. De tempel krijgt zijn functie weer terug. Misschien krijgt jouw hart wel weer de functie terug. We hebben je gekozen om weer opnieuw grenzen te gaan stellen in je leven. En Sanballat en Tobia konden het niet aanzien. En ze namen zichzelf voor, die muur moet neer. Die vijand moet gestopt worden. Die vijand moet gestopt worden. En het is interessant om te zien dat deze twee mannen en iedereen die ze om zich heen hadden, want ze waren mannen van invloed, niet zo bang waren voor het individu, voor die enkele Jood. Waar ze bang voor waren, was voor de wederopbouw van de stad. Het totaal, de gemeenschap, de opbouw van het kerk. Onthoud, het is een blauwdruk voor de bouw van de kerk. Waar ze bang voor waren, was dat de kerk zijn identiteit opnieuw zou vestigen, de stad Jeruzalem zijn identiteit opnieuw zou vestigen in de regio en dat hun huizen, en dat hun steden in invloed zouden afnemen. Dat was de onderliggende angst. En daarom moesten de bouwers gestopt worden. Daarom werden de plannen gesmeed. Om op het moment dat ze het niet in de gaten zouden hebben, die muur te bestormen. Door die poorten, want die zaten er nog niet in. En het volk uit te schakelen. Want ze wilden die stad niet zien. Want waar de stad is. De muren staan. En de tempel rein is. Daar daalt Gods heerlijkheid neer. En daar komt een kracht los die wij als mensen niet in onszelf hebben. Dit was de grote angst van hun. En ze besloten om een stiekeme aanval uit te voeren op het volk. Stiekem in de nacht, als ze het niet in de gaten zouden hebben. Maar op de een of andere manier komt dit Nehemia ter oren. En dan lezen we een stukje verder dat God verijdelt dit plan. We zien heel duidelijk dat God werkt samen met zijn volk. De grote architect, de grote bouwer is God zelf. En hij maakt dat Nehemia te horen krijgt wat het plan is van deze gasten. Dat ze 's nachts willen komen en de boel willen uitroeien en daardoor zal de bouw gestopt worden. En wat doet Nehemia? Dit is interessant. Wat doet hij? Hij spreekt alle families aan. Iedereen. We gaan voor die stad staan op een lager gelegen gebied. En we zullen laten zien dat we als één man voor onze zaak staan. Wat een hart. Er staat in het woord, er staat in Nehemia, dat de werknemers hadden lust om te bouwen. Het was in hun hart om mee te bouwen aan het werk wat God daar aan het doen was. Ze hadden lust, werklust, om te bouwen. En als één man vertegenwoordigt, alle families vertegenwoordigt, stonden ze daar opgesteld. En de vijand zag, ons plan gaat niet gelukken. Het gaat niet gelukken. Er staat zelf dat de vijand zag dat God het plan had verijdeld. Want God is in dit bouwwerk. God is hier, mensen, in dit bouwwerk. Maar ondanks. Want laten we eerlijk zijn. Als God dan toch God is, waarom zei hij dan gewoon niet, jongens, in het kader van de effectiviteit, waarom bouwen jullie niet door? En zorg ik dat hun plan verijdeld wordt. Waarom kreeg Nehemia de opdracht? Want Nehemia ging biddend naar God toe. Waarom kreeg hij de opdracht om als één man daar te gaan staan? Waarom? Het was toch veel effectiever geweest? Had je er misschien 50 dagen van kunnen maken? Het was toch veel effectiever geweest als God gewoon ze tegen had gehouden? Weet je waarom God dat doet? Omdat God is een God van samenwerken. God heeft je eigenlijk helemaal niet nodig. God doet het werk wat hij wil doen. Maar hij kiest ervoor om dat door zijn lichaam, het lichaam van Jezus, de kerk, heen te doen. En dat maakt dat iedere stoel vanmorgen warm mag worden. En dat je niet op je stoel hoeft te blijven zitten. Want God verlangt ernaar, en dat is wat genade is, om door je te werken. Dat je de reis van ontdekking aangaat. Heer, wat heeft u mij gegeven? Maar hier op deze plaats ging het volk staan, alle families. Met de wapens in de armen. Zwaarden, speren, bogen. Moeten wij dat vandaag ook doen voor onze gemeente? Zondagmorgen hier bij de parkeergarage in outfit. Alles wat voorbij komt of wat ook maar iets wil. Dat. Nee, het is een geestelijk werk. Lieve mensen, het Nieuwe Testament is een Het Oude Testament is voor ons een schaduw voor datgene waar we nu vandaag in leven. Maar wij zijn ook strijders. Sta jij voor de gemeente? Als je merkt dat er iets speelt in een connectgroep. Als je merkt dat er in een van de teams ergens iets speelt. Er lijkt iets op gang te komen. Misschien een stukje onbegrip tussen de leiders en het team. We snappen het niet. Hoe praten we dan met elkaar? Neem onze verantwoordelijkheid. Gaan we staan? En zeggen we, jongens, oké. Als we iets niet snappen, betekent gewoon dat we iets niet begrepen hebben. Betekent gewoon dat er onduidelijkheid is. En gaan we met elkaar zorgen dat we die duidelijkheid krijgen. We gaan naar een van onze leiders toe. En we gaan samen kijken hoe gaan we naar die duidelijkheid toe werken. God wil samenwerken. En God vraagt jou daarin. Maar op dit moment, op deze plaats, geloof ik dat het een beeld van gebed is. Toen wij in de zomer, afgelopen zomer, dachten dat de storm van ons leven bijna voorbij was. En we begonnen alweer ruimte in ons hart te krijgen van wat gaat God doen in de nieuwe fase. En in die tijd vroeg het Joop of ik toen die zondag wilde spreken en ik sprak over de levensboom. Misschien kun je het nog herinneren dat Jezus je levensboom is, de levensboom is. En het bizarre in dat weekend was dat ik heb een plaats in het bos waar ik heen ga om te bidden, dat daar in dat er staat een hek, dat daar een kaartje in het hek gedrukt lag. Ik heb dat toen ook verteld. En daar stond iets in over een man die werd aangevallen door allerlei volken van buitenaf. En dat was heel apart, want ik ging daar gewoon bidden en ik dacht eerst dat Marjan mij voor de gek hield door daar een Bijbeltekst op te hangen. Maar dat was niet zo. Maar er hing gewoon een Bijbeltekst daar in die boom. En ik was daar altijd alleen. Er was ook niemand die wist dat ik daar kwam. Maar dat deed iets met mijn hart, want ik bracht een boodschap over ga naar die levensboom toe. Jezus is die levensboom en hij wil het levende brood met je delen. En het bizarre was dat ik de volgende ochtend wakker werd. Ik dacht, ik heb zin om naar die plek te gaan. Ik dacht van, misschien heeft God wel iets voor mij. Dus ik ging daarheen en wel ja, er hing weer een tekst. Mijn vrouw moet lachen. En er hing een tekst. En de tekst was, en dit was een tekst uit Efeze 6. Die ging over de wapenrusting. De wapenrusting. En de volgende dag ging ik weer heen. En ik dacht, Heer, wat heeft u vandaag voor mij? En er was niks. Er was niks. Ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Maar wat het met mij deed, ik kreeg een verlangen om naar God toe te gaan. Want ik wist, dit is wel hoe God werkt. In jouw persoonlijke relatie wilde je levend brood geven. Pas later, want ik besefte op dat moment niet dat de grootste storm in ons leven nog moest gaan plaatsvinden. Of dat er een grotere storm voor ons stond te wachten. Pas later ging ik begrijpen waar die tekst toe diende. Trek de wapenrusting aan. Als wij aan het bouwen zijn met elkaar, trek je wapenrusting aan. Gebed is daar een onderdeel van. En weet je, we hebben allemaal een plaatje in ons hoofd van hoe ons leven eruit zou moeten zien. Misschien van je gezin, van je familie, in je huwelijk. En als dat dan niet werkt, omdat misschien je partner niet zo gelovig is of af lijkt te zwaaien. Of misschien een van je kinderen die denkt, ik ga een heel andere kant op. Wat doe je dan? Wat doe je dan? We zijn vaak geneigd om dan dit te gaan doen. Want er gebeurt iets in dat plaatje van ons wat niet past. En dan willen we zo graag de situatie, willen we zo graag veranderen. Maar dat werkt niet. Dat werkt niet. Wat God dan zegt is kom en bid. Kom en bid. In deze tijd heb ik geleerd dat ik de situatie niet kan veranderen. Ik kan de situatie van mijn leven, de stormen, niet altijd veranderen. Al zou ik het heel graag willen. Maar ik kan wel zelf veranderen in de storm. En kijken hoe kan ik mijn gezin in deze tijd van storm hier doorheen leiden onder de kracht van God en in de focus op Jezus. Als jij iets in je gezin, er speelt iets misschien in je gezin, waar jij geen invloed op hebt. Je zou zo graag willen zien dat je zoon of dochter gaat geloven. Of je partner, of noem maar op. Dan gaat het niet lukken om de evangelist uit te hangen. En hem of haar naar de kerk te trekken. Hem of haar er maar bij te sleuren en te vertellen hoe goed God is en wat God met zijn of haar leven wil. Dat werkt niet altijd. Het krachtigste middel is wandelen in onvoorwaardelijke liefde. Ze hebben een eigen proces nodig. Maar jouw taak is dan op je knieën bidden in de wapenrusting. In de wapenrusting. Want gebed maakt wel degelijk iets los in je gezin. Gebed maakt wel degelijk iets los in de gemeente of in je familie. Gebed is zo krachtig. En weet je waarom het niet aantrekkelijk is? Omdat we vaak geneigd zijn om met onze kracht een situatie te beïnvloeden. Daarom is gebed in eerste instantie niet zo interessant voor ons. Maar een man of een vrouw die bidt, die gaat de kracht, die gaat de werkelijke kracht van God in zijn leven zien. Een gemeente die biddend is, gaat de kracht van God in hun midden zien. Gebed is zo krachtig. Trek je wapenrusting aan. Het interessante is dat in het laatste vers van Nehemia 4, daar staat dat het volk de kleren nooit uittrok. Ze bouwden overdag aan de muur. En 's avonds sliepen ze in hetzelfde pakkie. Elk moment van de dag hadden ze hun kleren aan. Elk moment van de dag, lieve mensen, als wij in strijd zijn in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, of we gaan een fase door met de gemeente, wandel in je identiteit met God. Weet dat je het kleed van gerechtigheid draagt. Weet dat God jou wil gebruiken om deze gemeente op te bouwen. Weet dat God jou wil gebruiken om van invloed te zijn in je gezin. En dan gaat het niet altijd zoals je wil. Maar nogmaals, de situatie verandert niet altijd of niet direct, maar jij verandert in je situatie. Jij verandert in je situatie. En wat is het krachtig als de boot alle kanten op wordt geraasd? Ik weet nog een keer dat we, schiet me zo te binnen, we waren nog jong, ik was nog niet eens getrouwd en we gingen met een paar vrienden op vakantie. En waren we in Frankrijk waren we. En ik vergeet eventjes hoe het heet. Dat we in zo'n bootje gingen we door de rivier heen en we gingen raften, ja. Ik denk ook, we gingen raften met elkaar. We zagen dat en dachten, oh wat is dat kicken. En we gingen dat doen met elkaar. Dus we gingen zo'n boot bestellen. Moest natuurlijk wel iemand bij in die wist hoe het moest. maar we gingen eerst even droog oefenen. Dus die boot die ging op het gazon. En wij moesten allemaal zo op het randje gaan zitten. En we hadden die paddel vast. En dan werden er wat dingen geleerd van wat nou als er een man overboord is. Hoe handel je dan? Want die hele rivier die gaat natuurlijk alle kanten op. En daar snap je helemaal niks van. En ik kan me nog goed herinneren dat ik voor in de boot zat. En dat ik links voor in de boot zat met mijn paddeltje. Denken dat je heel veel invloed op de situatie hebt. En rechts van mij zat mijn oudste broer. En we hadden geleerd dat als er een man overboord zou gaan, dan wisten we inmiddels, training van 5 minuten, maar we wisten inmiddels hoe we dan de man moesten redden. Dat was ons geleerd. En op een gegeven moment weet ik nog dat mijn broer die zegt van, ja Jan Willem, als jij nou eens overboord valt, dan kom ik jou redden. En op het moment dat hij dat zei, kwam zo fantastisch bij elkaar. Op het moment dat hij dat zei, ging de boot omhoog. En er was een klein watervalletje. En in één keer ploft die boot naar beneden. En ik zie mijn broer zo voor mij langs vliegen. Zo het water in. En weg was die. Ik kon hem gewoon niet meer vinden. Hij was weg. En ik denk, wow, wat moet ik doen? En op hetzelfde moment kwam die vrouw uit de boot. Die stormde als een gek door die boot heen. En in no time had ze hem weer. Ik zag hem niet eens. Hij zat ergens onder de boot, onder water. Ik wist niet waar ik moest kijken, man. Ik was blij dat ik nog in de boot zat. Maar die vrouw die stormde die boot naar voren. Die pakte die paddel en die sleurde mijn broer er zo uit. Ik denk, wow, zo kan het ook. Man. Maar weet je, in iedere boot, als je je begeeft in een storm, er is altijd iemand in de boot waar je naar mag kijken. Altijd. We zien dat ook als Petrus onder de indruk is en zijn vrienden van die golven die op die boot afkomen. Terwijl Jezus daar gewoon ligt te slapen. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Hoe kon hij zo relaxed zijn in deze situatie? Hier ligt zo'n kracht voor ons, hè? Dat wij in de stormen van ons leven de vrede van God gewoon beschikbaar is. Als Jezus zegt, ik ben erbij, dan is zijn vrede er ook bij. Dan is zijn liefde er ook bij. En wil je in de stormen van je leven, of wil je als het niet lukt in je leven, wil je dan als een gefrustreerde kip door het leven gaan? Gefrustreerd omdat je situatie maar nog steeds niet is hoe jij hem voor je ziet? Je partner nog steeds niet doet waarvan jij denkt, daar roept God ons toch voor? Of je zoon of dochter de andere kant op gaat? Of ga je in de wapenrusting, in de klederen van gerechtigheid, ga je op zoek naar God en zoek je hem en vraag je hem deze situatie over te nemen? Dat is wat vertrouwen is. Nehemia stelde het volk op in het juiste perspectief. Vrees niet je vijand, vrees liever God. De vijand moet weten dat onze God te vrezen is. En dat is een gezonde vrees die we voor onze God hebben. Dat is een besef van hoe krachtig hij kan zijn in ons leven. Ik ga zo afronden. Een van de dingen waar het volk, waar de vijand bang voor was, was dat het volk in eenheid zou optrekken. In eenheid. In eenheid. Ken je het verhaal nog uit Genesis 11, Babel, de toren van Babel? Wat was het volk aan het doen? Ze hadden een gemeenschappelijke taal. Een gemeenschappelijk bouwwerk. Toen kwam Jezus, toen kwam God vanuit de hemel en hij aanschouwde het bouwwerk. En dan is het interessant om te horen wat God zegt. Hij zegt, als ze op deze manier verder gaan, in deze eenheid, zegt hij, dan zijn ze tot alles in staat. Waarom denk je dat de vijand het liefst jou wil gebruiken om verwarring te stichten in de groep, in je team, in de gemeente of wat dan ook? God wil je gebruiken om eenheid te creëren. De duivel wil je gebruiken om verwarring te stichten. Waarom denk je? Omdat de duivel bang is voor goddelijke eenheid. Hij is bang voor eenheid. Als zelfs onze God al zegt dat mannen van vlees en bloed die in eenheid optrekken al zoveel kunnen bereiken, wat gaat de gemeente Gods doen? Als die in eenheid optrekt en de heerlijkheid Gods neerdaalt in hun midden. Als het leven van God voelbaar is, tastbaar is In families, in kerken, in connectgroepen, in beamerteams, in jeugdteams, noem maar op. Eenheid optrekken. Babel betekent trouwens verwarring. En het is een van de tactieken van de duivel. De vraag is, willen wij een leven van invloed? Willen wij een gemeente zijn die van invloed is? Willen we dat? Willen we dat? Ben je er klaar voor en heb jij jezelf gepositioneerd om te reageren op wat God wil doen? Of zit je gevangen in complexe relaties? Ben je beroofd van je vrijmoedigheid? Ben je beroofd van je relatie met God? Heb je iemand in je hart toegelaten die belangrijker is dan dat Jezus dat voor je is? Durf je nog offers te brengen? Wanneer heb je voor het laatst een offer gebracht? Want er ligt zoveel kracht in het brengen van offers. Durf je nog offers te brengen? Durf je, en ik zeg heel bewust durf. Want onder alles liggen angsten verschuild. Maar durf je in eenheid op te trekken? Durf jij jezelf onderdeel te maken van deze gemeente? Durf jij de mannen en vrouwen uit jouw groep een kijkje te geven in wat er werkelijk in je hart omgaat? Durf je je te verbinden? Durf je de onvoorwaardelijke liefde van God te omarmen? Of zoek je het liefst naar mensen in de gemeente die alleen maar op jou lijken? En is dat onze liefde? Of ziet het ons als we Gods liefde ontvangen en van elkaar kunnen houden? Iedereen van elkaar. Dat dit een plaats mag zijn waar ieder individu, ongeacht de achtergrond, al ben je een verbrande steen, zoals we hier lezen, je bent bruikbaar voor God. Wij willen een plaats zijn waar onvoorwaardelijke liefde regeert. Waar mensen niet leren om te houden van mensen die op hun lijken, maar waar mensen leren om te houden van alles wat kwetsbaar is. Van alles wat beschadigd is. Van alles wat succesvol is. Ben je bereid om naar het grotere geheel te kijken? Ben je bereid om niet alleen te bouwen, maar ook te strijden voor je gemeente? Ga je op de bres staan als je merkt, hier ligt een wortel van verdeeldheid. Bid je voor je gemeente. Sta je op de bres. Bid je als connectgroep misschien voor iemand die het hartstikke lastig heeft op dit moment. Ga je als één man voor zo'n persoon staan. Zoek je hem op om gewoon even met hem te bidden. Geloof jij dat de gemeente van Christus, en hier ligt de kernvraag. Geloof jij dat de gemeente van Christus het, en misschien wel onvolmaakt, nou zeker weten onvolmaakt, het middel is van God, Gods de Vader, zijn strategie, de strategie van de Heilige Geest, om van invloed te zijn in jouw hart en in de harten van de omgeving. Geloof je dat het lichaam van Christus het middel is om de verlorenen thuis te halen? Om datgene wat kwetsbaar is weer nieuwe kracht te geven? Om de verbrande steen weer tot een hele levende steen te brengen? Om de verlorenen thuis te brengen. Hoe groot is jouw geloof voor wat God aan het doen is? Heb jij geloof in het leiderschap van de gemeente? Heb je geloof in het leiderschap van je connectleider of van je jeugdleider of wat dan ook? Geloof je dat God jou wil gebruiken als levende steen? Was de muur in 52 dagen af geweest als iedereen zijn eigen ding aan het doen was? Was de muur in 52 dagen af geweest als Nehemia op eigen initiatief een tegenaanval had bedacht? Nee, hij ging in gebed. Hij zocht de richting van God voor zijn volk. Laten we bidden. Heer Jezus, u zegt als een van de laatste dingen tegen uw discipelen, dat het de eenheid is wat de wereld zal overtuigen van het feit dat u gekomen bent. Van het feit dat u de redder bent. Van het feit, Heer, dat u degene bent, Heer, die een bouwwerk komt neerzetten wat nooit en te nimmer verloren zal gaan. Heer Jezus, u zegt als een van de laatste dingen tegen uw discipelen, dat het de eenheid is onder jullie, onder ons, die de mensen van buitenaf zal overtuigen. Vader, wij hebben lust om te bouwen. Wij hebben onze harten gezet, Heer, op het bouwen. En Vader, we willen in ons hart kijken, wat kunnen wij doen? Wat geeft u ons om mee te bouwen? Vader, ik wil een ieder vanmorgen in gebed brengen. Een ieder die er is en ieder die er niet kan zijn. Vader, doe een werk in ons hart wat wij niet kunnen doen. Vader, laat ons zien wat de kracht van de eenheid is. Laat ons zien, Heer, wat de kracht is van een gemeente waar de heerlijkheid Gods neerdaalt. En Vader, ik wil bidden voor iedere man, iedere vrouw, iedere jongere, Heer, die vanmorgen hier zit en beseft dat de vrijmoedigheid geroofd is doordat hij verkeerde relaties is aangegaan. Die beseft, ik zit gevangen in relaties. Ik kan niet langer roepen, mijn God is Yahweh. Mijn God is de grootste. Mijn God is mijn Heer. Mijn God is degene die bepaalt hoe ik mijn leven inricht. Bouw uw koninkrijk hier. Hier op deze plaats. Bouw uw koninkrijk. En laat ons zien, Heer, dat we allemaal levende stenen zijn. Dat het iets is van ons allemaal, Vader. En Heer, ik wil u danken, Heer, voor uw hart voor deze gemeente. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u uw bloed heeft gegeven voor al deze mensen hier. Dat u het offer bent geweest die ons vandaag in de vrijheid plaatst. Dat u mogelijk maakt, Heer, dat iedere verbrande steen een levende steen kan worden. Dat u ervan houdt, Heer, om het riet wat geknakt is weer op te bouwen. Dat het uw hart is, Heer, dat u zoekt naar het kwetsbare. Dat u zoekt naar de man of de vrouw die niet meer weet hoe het moet. Die heeft gezien dat het niet lukt om een eigen plaatje na te streven. O Heer, kom in ons hart. Zet ons vrij, Heere. En doe wat niemand kan doen. In Jezus' naam. Amen.